Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag staan de lidstaten van de EU voor even lijnrecht tegenover elkaar. Of liever zitten. Alle leiders schuiven in Brussel aan tafel om te onderhandelen over hoe het Europese geld de komende 7 jaar wordt verdeeld. Iedereen wil hetzelfde. Zo min mogelijk betalen, zoveel mogelijk ontvangen. Maar 27 landen betekent ook 27 verschillende belangen.
Vandaag komen alle regeringsleiders van de Europese lidstaten naar Brussel. En die gaan vanmiddag aan een grote tafel zitten. En dan moeten ze het eens worden over de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de komende 7 jaar.
Clara van der Wiel is Europa-correspondent en woont en werkt in Brussel.
Dat vindt plaats in het Europagebouw. Dat ligt in Brussel aan een grote straat. En zelfs waar ik woon, dat is wat verder weg. Maar daar cirkelen de hele dag helikopters boven je hoofd. Ze hebben een heel deel van de stad, zetten ze altijd af. Waardoor er allemaal betonblokken midden op straat staan, waar niemand langs mag, behalve als je een pas hebt. Nou, die heb ik dan. Alles om die veiligheid te waarborgen, zodat het gebouw, een hele cirkel eromheen, is eigenlijk afgesloten. En in dat gebouw, daar heb je dan een soort van heel groot ei zit daarin. En in dat ei, daar zit dan die kamer waar al die regeringsleiders met z'n allen ingaan. En daar mag verder niemand anders bij dan de regeringsleiders en hun tolken. Maar dit jaar verloopt de strijd nog wel een stuk bloediger dan normaal gesproken. En het wordt een gevecht waar de EU zich de komende dagen druk mee bezig gaat houden.
Want waar gaat het nou precies over? Jij noemt het de Europese begroting, maar wat wordt er dan vandaag besproken? Wat wordt er besloten?
Nou, eigenlijk gaat het om, in deze onderhandeling gaat het om twee dingen. Het eerste is, hoe groot is die hele begroting? Dus hoeveel geld stoppen we met z'n allen in die ene pot? En het tweede wat besproken wordt, van waar gaan we het geld ongeveer aan uitgeven. Dus wat zijn verschillende potjes waar we het dan vervolgens in laten stromen. En beide discussies verlopen heel fel. En in beide discussies lopen de kampen ook dwars door elkaar heen over wie wat wil met deze begroting.
Want waar geeft de Europese Unie zijn geld aan uit? Wat zijn de kosten die op zo'n begroting staan?
Nou, dat zijn hele andere kosten dan in de Nederlandse begroting. Kijk, in de Nederlandse begroting, als je die uit gaat splitsen, dan zul je zien dat heel veel geld naar zorg gaat. Heel veel geld naar onderwijs, heel veel geld naar sociale zekerheid. Maar bij de EU is dat heel anders, want dat is een investeringsbegroting. Dus het enige wat de EU eigenlijk kan doen met wat geld, is een beetje een soort van kontje opgeven aan bepaalde sectoren of bepaalde gebieden in de Unie, een beetje stimuleren.
En dat geld voor deze Europese kontjes op, van wie komt dat?
Het belangrijkste deel van dat geld komt van de lidstaten. Die dragen bij, al naar hoe groot hun economie is. Dus dat wordt berekend van wie is het kapitaalkrachtigst en die draagt meer bij. Nederland heeft een vrij grote economie, dus die betaalt relatief veel.
En om hoeveel gaat het dan?
Het bedrag waar het om gaat lijkt heel veel, maar het valt in de praktijk, als je het gaat vergelijken met andere bedragen, best wel mee. En ik sprak hierover met Gert-Jan Koopman.
Ik ben de directeur-generaal bij de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor de EU-begroting. En ik help dus om de begroting te beheren.
En hij heeft me eigenlijk een beetje uitgelegd hoe dat zit.
Nou, die EU-begroting is ongeveer 1% van nationaal inkomen. En daaruit worden een aantal belangrijke beleidsterreinen betaald. Dus onze Onderzoeksmiddelen worden daar bijvoorbeeld uitgefinancierd. Als gevolg daarvan is Europa de wereldleider op het gebied van wetenschappelijk onderzoek geworden.
Dus als je alle verschillende economieën bij elkaar optelt, die hele grote pot, daar pak je dan 1% van.
Maar dat klinkt eigenlijk als heel weinig. Een schijntje. Is dat ook zo? Is dit weinig?
Ja, want als je het vergelijkt met een nationale begroting, dan is het inderdaad heel erg weinig. Kijk, jaarlijks geeft de Europese Unie ongeveer 170 miljard euro uit. Nou, het klinkt veel, maar Nederland geeft jaarlijks ongeveer 290 miljard euro uit. Dus als je bedenkt dat dat ene bedrag voor 27 lidstaten is, dan is het natuurlijk een vrij kleine begroting.
Van nu begin ik toch een beetje af te vragen, waarom is het dan wel zo spannend vandaag? Waarom dan wel al die emotie bij die onderhandelingen als het eigenlijk maar om klein geld gaat?
Ja, dat is gewoon de Europese dynamiek die dan ontstaat. En het is gewoon, voor een belangrijk deel is het inderdaad symboolpolitiek. Als je het op mondiaal niveau bekijkt, gaat het echt om peanuts qua geld. Maar het gaat er natuurlijk om dat die regeringsleiders ook aan hun kiezers moeten duidelijk maken. Ik heb gevochten voor onze belastingcenten, ook in Brussel.
Want zitten al die leiders daar eigenlijk gedeeltelijk met eenzelfde soort doel thuis kunnen laten zien? Wij hebben niet te veel betaald.
Nou, dat is niet helemaal waar, want sommige regeringsleiders in lidstaten die eigenlijk best wel wat krijgen van de Europese Unie, omdat ze heel veel aanspraak kunnen maken, bijvoorbeeld op landbouwsubsidies of op regiogelden, die zitten er juist met de insteek van, ik heb ervoor gezorgd dat die gelden nog steeds naar ons toe komen. Dus die zijn eigenlijk juist, die zitten er heel erg in de wedstrijd van, ik kom maar door met dat geld. Dus de positie daarin verschillen heel erg. En dat maakt het ook zo interessant om die discussie te volgen. Ik zit hier nog niet zo heel erg lang in Brussel. En toen ik hier heen kwam, toen zeiden mensen tegen mij van, jezus, die EU-begroting, dat is zo'n suffe, saaie, rot discussie over die procentpunten. Ja. Dus ik had me al helemaal erop voorbereid van, dat moet ik dan allemaal gaan volgen nu. Maar ik ben er ingedoken en ik vind het echt machtig leuk. Want alles komt erin samen. Alles van wat de Europese Unie samenhoudt en verdeelt, komt terecht in deze discussie. Het gaat over de gevoelens van het westen richting het oosten. Dat er daar te veel geld zou worden, over de balk zou worden gesmeten. En gevoelens vanuit het oosten richting het westen. Dat ze nog steeds niet helemaal voor vol worden aangezien. Het gaat over welke kant het uit moet met de Europese Unie. Dus je ziet heel veel van wat Europa interessant en boeiend maakt, komt samen in deze discussie.
Je zegt vandaag is ook bepalend voor welke kant de EU uitgaat. Want hoe zien we dat dan vandaag? Wat komt er dan ter sprake waar dat iets over zegt?
Nou, in de EU-begroting worden traditioneel, gaat heel veel geld daarvan gaat naar landbouwsubsidies. Dat percentage wat naar landbouw gaat, ligt nog steeds rond de 40%. Het tweede waar nog steeds heel veel geld naar gaat, is de regionale ontwikkeling. Cohesiegelden heet dat hier dan in Brussel. En daar gaat nog steeds ook 1/3 van het budget gaat daarheen. Maar er zijn ook een heleboel mensen in Europa die vinden van, jongens, dat is allemaal verouderd.
Voorzitter, Europa staat voor grote uitdagingen. En de begroting waar nu over wordt onderhandeld, moet antwoord geven op de vragen van vandaag en morgen.
Wat zijn de uitdagingen waar de Europese Unie nu voor staat? Dat is concurreren met Silicon Valley of met China.
Investeren we nu genoeg in kennis en innovatie om te kunnen concurreren met de VS en China? Of blijven we 70% van ons geld uitgeven aan ouderwetse landbouw- en cohesiefondsen?
Daarnaast zijn er ook allerlei moderne problemen waar de Europese Unie is voor te komen te staan. Die ook een moderne begroting, zegt men dan, vereisen. Zoals bijvoorbeeld klimaat. Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Europa inderdaad die groene transitie gaat maken die men wil.
Van koeien naar kennis, van kippen naar klimaat.
En daarnaast, wat voor Nederland ook een belangrijk punt is, geldt voor grensbewaking, voor het reguleren van migratie. En daar gaat nu nog relatief weinig geld heen.
Maar als je het dan hebt over welk geld waarheen moet, dan vermoed ik dat je met al deze landen wel verschillende wensen hebt over de richting die de EU moet inslaan. Want wie wil dan wat vandaag?
dat is heel leuk. Er zijn allerlei verschillende kampen in die discussie. Om er een paar te noemen. Je hebt bijvoorbeeld de Frugal 4 of 5. Dat, ja, in het Nederlands vertaald is dat eigenlijk een beetje de spaarzame vier of de gierige vier. Hier hoor ik hier ook wel veel.
Ja. Ja,
in dat kamp zit, het zal je misschien verbazen, Nederland.
Ja.
en Nederland die, ja, die zit sowieso heel erg op de lijn van er mag geen cent meer naar Brussel. Dus we willen die begroting eigenlijk het liefst zo laag mogelijk houden. En dan het liefst ja, houden we hem op 1% van de totale Europese begroting.
Österreich en die andere nettozahler, also Denemarken, Niederlande, Schweden und Deutschland ist 1%, so wie das bisher war.
En Nederland zit niet alleen in dat gierige kamp.
De club van Knieperts.
Daar zitten met Oostenrijk, Denemarken en Zweden. Nou, dan heb je ook de Friends of Cohesion. Dat is een heel groot blok. Daar zitten wel 15 lidstaten in. En je hoort het al, de Friends of Cohesion. Nou, dat zijn de vrienden van de cohesie. Die willen juist die cohesie, dus die regionale fondsen, in stand houden. Nou, het is ook een vrij divers club. Want het gaat van Portugal tot Hongarije, tot Polen, tot Italië. En het zijn allemaal landen die ja, relatief veel krijgen aan cohesiegeld.
Maar die kampen zijn dus eigenlijk verdeeld op basis van een bepaald eigenbelang. Dus landen die nou ja, veel krijgen, veel geld willen ontvangen, die zitten in dat kamp van cohesie, waar meer geld aan regionale ontwikkeling wordt uitgegeven. En wij zitten in het kamp dat liever minder wil betalen. Is dat dan ook omdat wij meer betalen en eigenlijk minder ontvangen? Een argument wat je natuurlijk heel veel hoort in Nederland over de EU.
Ja, dat argument wordt inderdaad heel sterk gebruikt hier. Van wij zijn een nettobetaler.
En al jarenlang betalen wij voor Bulgaarse nepkastelen en flessen champagne op bijeenkomsten van de Europese Raad.
En dan vindt Nederland zichzelf in de berekening die ze zelf maakt zelfs de grootste nettobetaler van de hele Europese Unie.
En ondertussen hebben we niets meer te zeggen over onze eigen grenzen en over onze eigen pensioenen. De Europese Unie, voorzitter, de EU is een gedrocht. We moeten er dus uit. Uit die EU. Want dat geld kunnen we veel beter in Nederland uitgeven.
Die zitten gewoon de hele tijd twee staatjes, twee Excel-bestanden naast elkaar te houden. Van nou ja, we betalen dit en wat krijgen we ervoor terug? Maar het idee van aan Brussel betalen en een gezamenlijke EU-begroting is dat er dus ook gezamenlijk dat geld wordt uitgegeven. Dus dat eigenlijk niet iedereen moet gaan kijken van hoeveel je er nou voor terugkrijgt. Omdat het geheel moet meer zijn eigenlijk dan de delen. Hè? Dus kijk, als iedereen het gewoon in zijn eigen land zou kunnen besteden, nou ja, dan zou je het allemaal via nationale begrotingen kunnen regelen. Maar er is niet voor niks een EU-begroting. Juist om ook gezamenlijk te kiezen van wij zijn samen één markten. Hoe gaan we nou die markt zo goed mogelijk inrichten? En dan heb je dus soms ook gelden nodig die ja, gezamenlijk worden besteed. Het is een investering eigenlijk om die markt goed te laten functioneren.
Waar wordt het aan besteed en wie bepaalt dat?
Ja, dat is heel divers. Het zijn vaak infrastructurele projecten, dus een snelweg in Italië of een spoorlijn in Bulgarije. Ja, dat soort dingen eigenlijk. Hè. Dus ervoor te zorgen dat daar ook de economische activiteit wordt gestimuleerd. En dat blijkt ook wel in de praktijk dat vaak best wel goed werkt. Je ziet bijvoorbeeld een land als Polen, nou, die heeft altijd heel veel aanspraak kunnen maken op die cohesiegelden. Nou, dat gaat ontzettend goed economisch.
Over the last more than a decade, Poland has experienced a significant economic growth, increase in income and quality of life, and been on a steady path of catching up to the wealthier countries in Europe.
Komt niet alleen door die fondsen van de EU natuurlijk, maar alsnog is dat wel echt, ja, er vertrekt toch echt een soort Wirtschaftswunder. Tegelijkertijd kun je je bij sommige fondsen terecht wel afvragen van oké, hoeveel heeft de EU en ook hoeveel heeft Nederland hier aan? Nou, dan gaat het bijvoorbeeld om het aanleggen van een zwembad in een kustplaats in Bulgarije of om het stimuleren van een nieuwe graafmachine in een regio in Roemenië. Kijk, daar geeft de EU ook geld aan uit, maar daarvan kun je inderdaad soms wel afvragen van wat is dit?
Maar uiteindelijk snap je natuurlijk wel de vrevel als je gewoon ziet, ja, we geven uit, maar er komt niks binnen.
Ja, daar heb ik het ook met Gert-Jan Koopman over gehad. Ja, zijn argument is eigenlijk van, je kunt helemaal niet zo makkelijk zeggen wat Nederland nou wel en niet terugkrijgt van dat geld. Want dat is een berekening die je gewoon niet met twee Excel-bestanden kunt maken.
Je moet eigenlijk die begroting zien als de financiering van je lidmaatschapsgeld voor de club. En die club brengt een heleboel baten. Ja, dus de interne markt levert Nederland bijna 9,5% van zijn nationaal inkomen.
Daar profiteren Nederlandse ondernemers en Nederlandse bedrijven elke dag weer van.
Ja, ik snap het, maar het is natuurlijk onmogelijk te zeggen dan eigenlijk wat hoeveel kost en wat uiteindelijk wat oplevert.
Weet je, iedereen maakt ook maar een beetje schattingen en onze schattingen zijn dan weer hoger dan die van de Europese Commissie. Dus het is heel moeilijk om daar houvast in te vinden. Het is ook echt een oorlog met cijfers. En de ene partij verwijt de andere partij nepnieuws te verspreiden en nepcijfers. Dus dat, ja, het wordt soms echt heel fel. En ja, het is zeker voor een buitenstaander is het volstrekt onmogelijk om daaruit nou op te maken wie er gelijk heeft.
Maar wenn es Quellen gewesen sein sollten, dann sagen Sie Ihren Quellen beste Grüße von mir. Sie arbeiten mit völlig falschen, unwahren, lügenhaften Zahlen.
Daarom wil de Europese Commissie althans ook af van het begrip nettobetaler. Die zegt van ja, nettobetaler, dat is een verouderd begrip. Dat kan nu helemaal niet meer. Dat kon je misschien nog zeggen toen je kon uitrekenen hoeveel landbouwsubsidies jouw boeren kregen. Maar zodra we het aan veel andere dingen, aan heel veel andere dingen gaan uitgeven, dan kun je dat helemaal niet meer zo uitrekenen.
Maar ja, ik snap natuurlijk dat dit elke 7 jaar een soort van bloederig financieel gesteggel in Brussel is. Maar dat lijkt me dit jaar nog wel een extra complicerende factor. Want, nou ja, er is een hele grote speler die niet aan tafel zit. En dat is het Verenigd Koninkrijk.
Well, we're going to wave you goodbye. And we'll look forward in the future to working with you as sovereign.
If you disobey the rules, you get cut off.
En wat gaat dat betekenen dan voor die begroting, voor wat er vandaag besproken wordt?
Ja, de Britten laten gewoon een gat achter in de begroting, zoals Gert-Jan Koopman mij ook uitlegde.
En de Britten financieren op dit moment ongeveer 75 miljard over 7 jaar aan uitgaven in de 27 lidstaten. Dus die 75 miljard die valt weg. En dat betekent dat eigenlijk iedereen meer moet gaan betalen en minder zal krijgen. En dat is natuurlijk lastig.
Ja, hoe gaat de EU dit oplossen? Het geld dat nou niet meer binnenkomt van die kant.
Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld wat er moet gebeuren. Kijk, Nederland heeft heel erg het argument van nou ja, een kleinere Europese Unie. Dat betekent ook een kleinere pot met geld. Dus dan moeten we maar gewoon wat minder dingen gaan doen. Andere lidstaten die zijn daar iets minder enthousiast over. En de Europese Commissie ook. Maar die zeggen nu van ja, iedereen een beetje meer. Niet superveel meer, maar iedereen moet toch wat meer inleggen om... Nou ja, de Unie gaande te houden en ook op de toekomst gericht te houden.
En dit moet allemaal in één vergadering afgehamerd worden?
Ja, en het geestige is, deze vergadering heeft geen eindtijd. Ze worden er allemaal naar binnen gestuurd. De deur gaat min of meer op slot en ze moeten er met elkaar uitkomen.
Hoe lang kan dat duren?
Er zijn wel eens EU-toppen die dagen voortduren. En waarbij ook echt de hele nacht door wordt vergaderd. Misschien 's ochtends vroeg even een paar uur slaap wordt gepakt. Maar men daarna toch wel weer doorgaat. Dit wordt een kwelling.
En is er ook een kans dat ze er gewoon niet uitkomen? Dat het gewoon niet lukt?
Zeker, die kans is zelfs best wel groot. In ieder geval als ik de afgelopen dagen een beetje mensen kan inschatten, dan is niemand echt heel optimistisch dat het gaat lukken op deze top al. En dat zie je wel vaker bij grote Europese beslissingen. Dat het dan eigenlijk een keertje moet mislukken om het daarna wel te laten lukken. Want dan kan iedereen weer even terug naar zijn eigen bevolking en zeggen van ja, ik heb echt keihard voor gevochten. Het is niet gelukt, ik hou mijn poot stijf. En dan komen ze vervolgens nog een keer naar Brussel en dan lukt het wel.
De vraag, voorzitter. Wat gaan we doen als er geen akkoord wordt bereikt? Als het niet lukt, dan lukt het niet. En dan moeten we later verder.
Dus een aanvankelijk falen is misschien geen onwenselijk resultaat voor de regeringsleiders. Maar wat dan als het de volgende keer ook niet lukt? En dan misschien weer niet?
Nou, de tijd begint inmiddels wel een beetje te dringen. Want het is februari en dat is wel echt... Ja, ambtenaren zeggen van ja, dat is wel eigenlijk een beetje de laatste maand dat men eruit moet komen om de betalingen voor volgend jaar niet in gevaar te brengen. Dus op een gegeven moment moeten alweer allerlei fondsen worden opgestart om ook in 2021 betalingen uit te voeren. Nou ja, hoe langer men erover doet, hoe moeilijker dat wordt.
Wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Wat gaat hieruit komen? Wat gaat die richting zijn die Europa inslaat met deze nieuwe begroting?
Ik denk dat die 1% waar Nederland de hele tijd op blijft hameren, nou, forget it. Dat gaat niet lukken. We zullen sowieso meer moeten gaan betalen. Ik denk wel dat er uiteindelijk wel afspraken gemaakt kunnen gaan worden over nieuwe prioriteit. Want er zijn echt wel veel lidstaten die dat belangrijk vinden. Maar een echte voorspelling, die durf ik nog niet te doen.
Hey, en jij bent niet welkom daar, want pers is hier niet bij aanwezig. Dus wat ga jij dan doen vandaag?
Ik ga ontzettend veel wachten. Kijk, in dat gebouw van de Europese Raad zit ook een hele grote hal. Daar zitten alle journalisten aan lange tafels. Het is eigenlijk een soort van bierhal, maar dan zonder bier, met heel veel laptops. Daar zitten journalisten gewoon te wachten totdat er iets uitkomt. Je moet er eigenlijk wel bij blijven, want het gebeurt vaak genoeg dat er opeens om 3 uur 's nachts toch iets gebeurt en iedereen snel naar persconferenties moet rennen. Dus je kunt moeilijk naar huis gaan om even en zeggen van jongens, ik hoor het wel als jullie eruit zijn.
Nou, zet hem op daar.
Dankjewel Thomas, het was me een genoegen.
Dankjewel Clara.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.